Goedemiddag, broeders en zusters. Het is weer een voorrecht om samen te mogen komen, ook rondom het woord van God. Het is tweede zondag van het jaar, 8 januari. En het is ook 2 weken geleden sinds dat het kerst is geweest. Voor de laatste keer dat we kerst hebben gevierd met elkaar. En we vieren zo elk jaar met elkaar de geboorte van Jezus. En in de Bijbel staat er best veel geschreven over de geboorte van Jezus. Eigenlijk alle evangelisten, behalve Marcus, die staan daar uitgebreid bij stil. Maar is het je wel eens opgevallen dat als je van het moment van de geboorte van de Zoon van God tot het moment dat er weer meer over hem geschreven staat, dat er wel bijna 30 jaar tussen zit. En in die tussenliggende 30 jaar vinden we bijna niets over hem geschreven. En op zich weten de meesten van ons dat denk ik wel, maar hebben we daar wel eens bij stilgestaan? Dat wat we weten van Jezus te maken heeft met of zijn geboorte en de gebeurtenissen daar rondomheen, of het heeft te maken met de laatste 3,5 jaar van zijn leven. Veel mensen zijn eigenlijk wel benieuwd van hoe was Jezus nou als kind? En dat is een vraag die veel mensen zich al vanaf het begin van de kerkgeschiedenis hebben gesteld. En je ziet ook dat er allerlei speculaties heel snel al zijn gekomen. En allerlei wilde verhalen die de ronde zijn gaan doen over hoe Jezus als kind was. En ik zal je vertellen, die verhalen die lijken in niets op hoe wij Jezus kennen. Dus moeten we ook voorzichtig mee zijn en die als niet waar aan de kant zetten. Het toont ook me weer eens aan hoe belangrijk het is dat we blijven bij wat er geschreven staat in de schrift, in de Bijbel. Dat leert ons wie Jezus is. Maar ik ben heel blij dat we 1 gedeelte hebben in de Bijbel wat ons wel vertelt hoe Jezus als kind was. En misschien heb jij ook wel de vraag van hoe zou Jezus nou als kind zijn geweest? Ook als je hier zit misschien als jongere. Dat je, ik weet niet hoe oud je bent, je kan verschillende leeftijden hebben. Maar dat je afvraagt van hoe zou Jezus nou op mijn leeftijd zijn geweest? Nou, vanmorgen gaan we daarbij stilstaan en we lezen het enige gedeelte in de Bijbel dat gaat over Jezus als kind. Het is geen verrassing meer voor jullie. We gaan lezen uit Lucas 2, vers 41 tot 52. Er was wat verwarring bij sommige mensen. In de mededelingen stond Lucas 2, vers 41 tot 56. Wees niet bang, ik heb geen andere Bijbel dan jullie. Ik stop gewoon ook bij vers 52. Lucas 2 vanaf vers 41. Dan lezen we in Gods woord dat heilig is en dat ook onfeilbaar is het volgende. En zijn, dat zijn Jezus, ouders die reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraar zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover het woord van God. Vanmiddag wil ik met jullie nadenken over dit gedeelte. en eigenlijk stilstaan bij vier lessen die we hier over Jezus en van Jezus leren. De vier lessen, dat zijn als eerste: Jezus groeit op in een Godvrezend gezin. Het tweede: Jezus kent zijn identiteit. En hij kent die ook al op jonge leeftijd. Het derde is: Jezus stelt prioriteiten, heel duidelijke prioriteiten. En als vierde: je kunt Jezus ook kwijt zijn. Dus boven de preek zet ik twee woorden slechts: Jezus kwijt. We denken nogmaals na als eerste over Jezus die opgroeit in een Godvrezend gezin. Jezus die zijn identiteit kent. Jezus die duidelijke prioriteiten stelt. En als laatste een toepassing: je kunt Jezus kwijt zijn. En Godzijdank ook weer vinden. Als eerste dus: Jezus groeit op in een Godvrezend gezin. We lezen in het gedeelte in Lucas dat de ouders van Jezus elk jaar voor het feest naar Jeruzalem, naar het Pascha, voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem reizen. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, brachten zij dat hele feest in Jeruzalem door. Het Pascha was een van de 3 grote jaarlijkse Joodse feesten, waarbij eigenlijk alle Joodse mannen naar Jeruzalem moesten reizen om daar in Jeruzalem bij de tempel het feest voor het aangezicht van God met elkaar te vieren. Jeruzalem was de grootste stad in Israël met zo'n 70.000-80.000 inwoners in die tijd. Maar ten tijde van de feesten wilde dat wel uitgroeien tot zo'n 500.000 mensen die dan in die stad met elkaar samenkwamen om feest te vieren. Dus je kunt je enigszins iets voorstellen, de chaos die er kan zijn als je iemand kwijtraakt in midden van zo'n grote menigte. Vaak reizen hele families en hele dorpen samen in één grote karavaan naar Jeruzalem toe en vanuit Jeruzalem weer terug naar hun eigen dorp. En dat zien we ook hier in deze geschiedenis zo gebeuren. En tijdens die feesten trokken menigte met mensen allemaal naar de tempel in Jeruzalem toe. En in de tijd van Jezus had je een heel groot voorhof, dat werd het voorhof van de heidenen genoemd. En dat zat vol met mensen. Schriftgeleerden, wetgeleerden, rabbies, en allemaal probeerden ze mensen om zich heen te verzamelen aan wie ze hun onderwijs kwijt konden. En dan dachten ze na over de wet en over de gevolgen daarvan, gewoon voor het dagelijkse leven. En iedereen probeerde daar ook zoveel mogelijk mensen rondom zich heen te verzamelen. Maar in het gedeelte, als we dit zo lezen, dan kan de vraag bij ons opkomen: Jozef en Maria, waren dat wel zulke goede ouders? Waren ze niet onverantwoord bezig? Hadden ze niet beter op hun zoon moeten letten? Ik denk dat dat meevalt. Kennelijk vertrouwden Jozef en Maria Jezus zo goed dat ze hem ook makkelijk los konden laten. Voor de ouders onder ons: het ene kind van 12 is niet het andere kind van 12. De ene kun je meer loslaten dan het andere. Sommige kinderen moet je strakker houden en andere kun je meer loslaten. Kennelijk was Jezus al zo verantwoord, droeg hij al zoveel verantwoording, dat we hem met gemak ook los konden laten. En de volgende vraag die kan opkomen: Jezus, hij blijft achter in Jeruzalem, maar is dat nou voor ongeluk? Raakte hij zijn ouders nou kwijt? Of deed hij dit bewust? Ik denk het laatste. Ik denk dat Jezus heel bewust in Jeruzalem achterbleef. Er staat ook geschreven in vers 43. Het kind Jezus bleef achter in Jeruzalem zonder dat Jozef en Maria het wisten. Er staat niet dat Jozef en Maria hem kwijt waren geraakt of achterlieten, of dat de actie bij Jozef en Maria was. Nee, Jezus bleef zelf bewust achter in Jeruzalem. En dan kan de vraag opkomen: was het nou niet onverantwoord van Jezus? Hoe was dat? Nou, daar komen we straks later op terug. De vraag is: wat leren we hiervan? Als eerste dus het punt: Jezus groeit op in een Godvrezend gezin. Jozef en Maria, staat geschreven, zij hielden de Joodse feestdagen. Zij hielden de wet. Dus Jezus, hij groeide op in een toegewijd Joods gezin. We zien het al eerder in hoofdstuk 2. In de versen 22 en 23, waar Jozef en Maria met het kleine kind Jezus als baby naar de tempel gaan, om verder alles daar te doen wat er in de wet geschreven staat. Dus zij doen alles wat in de wet geschreven staat. En ook hier, ze gaan dus naar het Pascha, een van die feesten waarbij alle mannen naar Jeruzalem moesten gaan. En dan moet je weten, het feest van het Pascha, dat was een feest van slechts 2 dagen, maar het werd direct gevolgd door het feest van de ongezuurde broden. Het was toegestaan om direct na die 2 dagen naar huis te gaan. Maar Jozef en Maria, zij kiezen ervoor om niet dan naar huis te gaan, maar om de volledige feestweek in Jeruzalem te blijven. Wat aantoont dat ze echt toegewijd waren aan de dienst van God. En niet alleen Jozef gaat naar Jeruzalem, nee, Maria ging ook naar de gewoonte van haar mee naar Jeruzalem. Dat toont aan dat zij een vrome vrouw was. En ze deden dit dus jaar na jaar na jaar, elk jaar, als hun gewoonte. Dus we kunnen de conclusie hieruit trekken, en er kan geen andere conclusie mogelijk zijn, dat Jezus in een heel toegewijd, godvrezend gezin opgroeide. En dat roept direct de vraag op voor de gezinnen in onze gemeente: wat voor gezin zijn wij? Hoe kijken andere mensen aan tegen ons gezin? Kan ook van ons gezin gezegd worden: dat is een godvrezend gezin? Dat is een gezin dat nauwgezet Gods geboden volgt en gehoorzaamt. Het is een gezin waarin de liefde voor God het allerbelangrijkste is. Zoals we net met dat lied zongen. Ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart. Is dat wat van ons gezin kan gezegd worden? Dat dat in ons gezin ook het geval is. God koos een dergelijk godvrezend gezin zoals Jozef en Maria waren uit, om daarin zijn zoon groot te laten worden. Godvrezende gezinnen wil God rijk zegenen. De geschiedenis staat vol van voorbeelden die dat onderstrepen. En ik wil 1 voorbeeld noemen. Het gezin van Jonathan en Sarah Edwards in de 18e eeuw in Amerika. Bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards. Iedere avond sprak deze Jonathan Edwards een uur lang met zijn gezin. Dan sprak hij niet alleen maar over hoe de beurzen in New York het deden. Nee, hij sprak over de dingen aangaande het Koninkrijk van God. En voor ieder van zijn 11 kinderen afzonderlijk bad hij een zegen uit. En later, zo'n 100, 120 jaar geleden volgens mij, is er een sociologisch onderzoek gedaan naar het nageslacht van Jonathan Edwards. Ze hebben 5 generaties lang gekeken, wat is er nou van dit gezin terechtgekomen? Luister goed, ik lees het voor, wat in de 5 generaties volgend op Jonathan Edwards, wat daaruit voortgekomen is. 1 Amerikaanse vicepresident, 1 decaan van een rechtenfaculteit, 1 decaan van een medische faculteit, 3 Amerikaanse senatoren, 3 gouverneurs, zeg maar 3 presidenten van Amerikaanse staten, 3 burgemeesters, 13 universiteitsvoorzitters, 30 rechters, 60 doktoren, 65 professoren, 75 officieren in het leger, 80 mensen die in de overheid een goede functie hadden, 100 juristen, 100 mensen die in de bedieningen werkten in het Koninkrijk van God en 285 afgestudeerden. En ik weet, het gaat uiteindelijk dus niet om, het zijn allemaal een soort van hoge functies, het gaat niet om de aardse zegeningen die eruit voortvloeien. Het gaat ook niet om de intelligentie die kennelijk ook in het nageslacht van Jonathan Edwards gaat, of dat daar aanwezig was. Maar het gaat er daarom, de familie van Jonathan Edwards en al zijn nageslacht stond bekend als een godvrezende familie. En God wil dat rijk zegenen. Onderzoek wijst uit dat dit allemaal het gevolg is van het godvrezende klimaat in het gezin van Jonathan en Sarah Edwards. En ik wil jullie ook aanmoedigen daarom, want het is niet makkelijk om kinderen op te voeden. Het is niet makkelijk om zo een godvrezend gezin te zijn. Maar laat het ons wel aansporen en aanvuren om net zoals Jozef en Maria een godvrezend gezin te zijn. Om nauwgezet te leven, volledig toegewijd aan God. Ook in ons gezinsleven. God wil dat rijk zegenen. En een van de manieren waarop je daaraan vorm kan geven, dat is zoals Jozef en Maria dat ook deden, namelijk op trouw de feestdagen te vieren. Het is een goede gewoonte om feestdagen te vieren, ook de christelijke feestdagen. Trouw te zijn als toewijding aan God. Stil te staan bij de allergrootste daden van God in de geschiedenis van de mensheid. De feestdagen, zoals wij die vieren vaak, hè, dus kerst, Pasen, Goede Vrijdag, Hemelvaartdag, Pinksteren. Als we daarbij stilstaan, dan vormt dat ieder jaar weer een samenvatting van het volledige evangelie. God die mens is geworden. Jezus die sterft aan het kruis voor onze zonden. Hij die opstaat uit de dood, om de dood te overwinnen, zodat ook wij zeker weten dat we eeuwig leven hebben. Jezus die verrezen is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zijn Heilige Geest heeft gegeven om zo zijn heerschappij op de aarde uit te voeren. Als we er elk jaar bij stilstaan, ook in het gezin, in de gemeente, dan staan we elk jaar stil bij de grootste daden van God in de geschiedenis. En dat is ook goed om onze kinderen daarin eens mee te nemen. Die worden daardoor gevormd als dat een patroon is en jaar na jaar dat terugkeert. Dus laten we dat ook telkens met elkaar vieren. Dat leren we ook hier van Jozef en Maria. Dus Jezus, hij groeit op in een Godvrezend gezin. Komen we bij het tweede punt. Jezus, hij kent zijn identiteit en hij kent die ook al vroeg. De tweede les uit dit gedeelte. Dus Jezus, hij groeit op in het gezin van Jozef en Maria. Dat zijn zijn ouders, zij voeden hem op. En we lezen ook hier dat Jezus toeneemt in wijsheid, in grootte, in genade, in inzicht. Jezus, hij is niet in de woestijnen, zoals Johannes de Doper eigenlijk opgroeide in de woestijnen, totdat hij aan zijn bediening begon. Nee, hij groeit gewoon op in een normaal Joods gezin. Hij groeit ook in de gunst van de mensen en van God. Dat betekent hij is gewoon een aangenaam persoon om mee om te gaan. Een echt mens. Maar is dat nou alles wat er te zeggen is over Jezus? Nee. De reden dat Lucas dit gedeelte over Jezus in zijn jeugd heeft opgenomen in zijn evangelie. En daarmee ook de reden waarom de Heilige Geest het heeft goedgedacht dat wij dit van Jezus kennen. Dat is dat er meer te zeggen is over Jezus. Dat er meer te zeggen is over zijn identiteit. En het feit dat Jezus zijn identiteit al kent. Luister. Lees mee vers 46. Het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. Dus als Jozef en Maria, misschien kan de koster kan de lamellen dicht doen. Want ik zie dat er mensen last hebben van de zon. Is iemand die de lamellen dicht kan doen? Volgens mij zijn het deze hier, of kan het niet? Oké, kan niet. Oké, dan laten we het los. Als Jozef en Maria Jezus kwijt zijn. En ze vinden hem na 3 dagen weer in een tempel. Dat betekent dat ze eerst 3 dagen lang angst gehad. En als ze hem na 3 dagen eindelijk weer vinden, dan wordt het allemaal te veel. Ze worden overweldigd door emoties. Zegt Lucas. Ze staan er versteld van. Ze worden overweldigd, betekent dat. En Maria, zij reageert vervolgens zoals iedere moeder zou reageren, denk ik. Die zo'n traumatische ervaring, 3 dagen lang je kind kwijt in een grote stad en dan eindelijk je kind weer zien, terwijl die in zijn gemakje zit te luisteren. Maria reageert verwijtend. Kind, wat heb je ons aangedaan? Hoe heb je dit kunnen doen? Nou, ik denk dat het een hele begrijpelijke reactie is. Want wat een trauma moet het zijn geweest voor Jozef en Maria. Je kind 3 dagen lang kwijt zijn. Moet je indenken. Moet je inleven in hen. En als ze hen Jezus dan eindelijk weer zien, komt al die 3 dagen opgekropte emotie komt eruit. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Je vader en ik hebben je met angst gezocht. En dat roept die vraag op. Is het niet slecht eigenlijk wat Jezus heeft gedaan? Is het niet heel onverantwoord? Had Jezus niet meer rekening moeten houden met zijn ouders? Hij wist toch wat zijn ouders zouden doormaken als hij in Jeruzalem zou achterblijven. Misschien bekruipt jou wel het gevoel ook van, dit is misschien eigenlijk wel het slechtste wat Jezus ooit heeft gedaan. Maar ik denk dat dat allemaal niet het geval is. Dat het een hele bewuste keuze van Jezus is geweest om in Jeruzalem achter te blijven. Hij moest zijn ouders iets duidelijk maken. Iets wat ze nooit meer zouden vergeten. En dat wordt eigenlijk ook al duidelijk, dat komt naar voren in de vraag die Maria stelt en het antwoord wat vervolgens Jezus geeft. Maria vraagt: kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben je met angst gezocht. En Jezus antwoordt vervolgens: waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Jozef was de vader van Jezus. Jozef was degene die door adoptie vader was geworden. Hij is degene die Jezus de naam Jezus heeft gegeven en daarmee heeft aangetoond: ik zie jou als mijn zoon. En Jezus lijkt ook Jozef als vader te hebben aanvaard. Hij was hun beiden onderdanig, hebben we gelezen. Zowel Jozef als Maria, beide, Maria en Jozef. Maar hij moest hen dus iets duidelijk maken. Iets wat zij nooit meer zouden vergeten. En dat is dat hij niet alleen de zoon van Jozef en Maria was, maar ook de zoon van God. Dus er is een heel sterk contrast, lezen we, tussen wat Maria zegt: uw vader en ik hebben u gezocht. En aan de andere kant wat Jezus zegt: ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Jezus heeft dat in de loop van zijn 12-jarige leven ontdekt. Toen Jezus als baby in de kribbe lag, wist Jezus niet: ik ben de zoon van God. Jezus heeft dat geleerd. Dat is eigenlijk wat Lucas ons hier vertelt. Jezus is 100% mens, die van baby tot volwassen man is gegroeid. En in dat proces van groeien is Jezus zich in de loop van de tijd bewust geworden van wie hij is. In het groeien van de jaren, in het groeien van het zijn in de schriften, in de wet, in de profeten, in het groeien in gebed, is Jezus zich meer en meer bewust geworden van wie hij daadwerkelijk is. Namelijk de Zoon van God, de Messias van Israël. En op 12-jarige leeftijd is dat bewustzijn onwankelbaar voor hem geworden. En Jozef en Maria moeten dat gaan weten. En dat moeten ze nooit meer vergeten. Ze moeten op een hele pijnlijke wijze, traumatische wijze gaan ervaren dat er voor hun zoon hogere prioriteiten liggen, een hogere roeping is. En Jezus antwoordt zijn ouders daarom ook: waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Het is een goddelijk moeten. Hij moet daar zijn vanwege zijn hoge roeping. Waarom zoeken jullie mij? Jullie hadden kunnen weten dat ik hier ben in de tempel, in het huis van gebed, in het huis van mijn vader. Maar Jozef en Maria, vers 50, zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Net zoals de discipelen het later niet begrepen als Jezus tot hen sprak over het lijden en het sterven wat over Jezus komen zou. Dan zegt Lucas ook: zij begrepen niet het woord dat hij tot hen sprak. En Lucas gebruikt dat om aan te geven dat Jezus iets heel belangrijks wil meegeven, wil vertellen, wat op dat moment nog verborgen voor hen is, maar wat later wel duidelijk zou gaan worden. Dat geldt ook hier. Hier is Jezus zich bewust geworden dat hij de Zoon van God is. En dat is voor zijn aardse ouders nog onbegrijpelijk. Maar het zal later ook voor hen duidelijk worden. En Maria, zij bewaarde deze woorden in haar hart. Dus wat leren wij hiervan? Nou, het belangrijkste wat we hiervan leren, dat heb ik net gezegd, dat is dat Jezus zich bewust is geworden op 12-jarige leeftijd dat hij de Zoon van God is. Dat hij weet wat zijn roeping is en dat hij zijn identiteit als zodanig dus ook kent. Maar voor ons roept dat de vraag op, en voor jou roept dat de vraag op, ken jij jouw identiteit? Weet jij, net zoals Jezus onwankelbaar wist dat hij de Zoon van God is, weet jij zo ook onwankelbaar zeker dat jij een kind van God bent? Jezus heeft zijn identiteit leren kennen. Door tijd door te brengen in de Bijbel, in de Schriften. Door tijd door te brengen in gebed. Door tijd door te brengen aan de voeten van leraars. Zo leer je je identiteit kennen. Dat geldt ook voor jou. Hoe je hier ook zit, wie je ook bent. Door tijd door te brengen in het woord, in gebed en aan de voeten van leraars. Zo leer je je identiteit kennen. En doordat je je identiteit leert kennen, dan heeft het ook weer tot gevolg dat je duidelijker je prioriteiten kan vaststellen. En dat is ons derde punt. Het vaststellen van prioriteiten, dat vloeit automatisch voort uit het kennen van je identiteit. Als jij weet een kind van God te zijn, zal dat ook tot gevolg hebben dat je daardoor de juiste prioriteiten stelt. Jezus deed het ook. Jezus' prioriteiten kun je samenvatten met de vraag die hij stelt aan zijn ouders, namelijk, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En de prioriteiten van Jezus komen tot uiting in drie dingen waar ik kort met jullie bij wil stilstaan. Als eerste, Jezus is in het huis van gebed. Het tweede, Jezus zoekt leraars op die hem kunnen onderwijzen. En het derde, Jezus maakt duidelijke keuzes in het spanningsveld tussen zijn aardse ouders en zijn hemelse vader. Als eerste, Jezus is in het huis van gebed. Dat lezen we in vers 46 en 47 ook. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraar zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Dus Jezus, hij wordt gevonden in de tempel. En de tempel, daarvan heeft de profeet al gezegd, laat mijn huis een huis van gebed zijn voor alle volken, zegt de Heer. De tempel, dat is het huis van gebed. En Jezus verkeerde daar. Dat was voor hem prioriteit, om daar te zijn, in het huis van gebed. En laat het ook voor ons gelden, dat het zijn in gebed prioriteit in ons leven heeft. Het tweede waar de prioriteiten van Jezus in tot uiting komen, dat is, hij zat aan de voeten van leraars. Hij zocht leraars op die hem konden onderwijzen. We zien Jezus hier als 12-jarige jongen. Als 12-jarige jongen in de tempel aan de voeten van leraars. Dat betekent dat Jezus een nederige leerling was. Hij wist dat hij de Zoon van God was. Hij kende zijn hoge roeping. Maar het bracht hem er niet toe om op jonge leeftijd eigenlijk de rollen te gaan omdraaien. En als 12-jarige jongen zelf in de tempel te gaan zitten als rabbi. Om andere mensen te gaan onderwijzen. Hij had dat kunnen doen. Nee, hij koos ervoor om een nederige leerling te zijn. Jezus, hij moest ook leren. Net zoals wij moeten leren. Want Jezus, hij was 100% mens. Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, dat Jezus het niet als roof beschouwd heeft om aan God gelijk te zijn, maar dat hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en aan ons mensen gelijk is geworden. Nou, dat betekent niet dat Jezus zijn godheid heeft afgelegd, zoals sommige mensen menen te zeggen. Jezus heeft nooit zijn godheid afgelegd. Maar hij is in alles aan ons mensen gelijk geworden. Hij is 100% mens geworden. En ik wil dat echt benadrukken ook. In de begintijd van de kerkgeschiedenis was het zo dat mensen moeite hadden en dat ze onderwezen moesten worden daarin dat Jezus God is. Ik denk dat in onze tijd dat we moeten benadrukken tegelijkertijd dat Jezus juist 100% mens is. Want al te makkelijk kan de gedachte in ons opkomen dat, ja, Jezus, hij was wel mens, maar hij was ook God. Dus natuurlijk wist hij dit, natuurlijk. Nee, Jezus is 100% mens geworden. Hij heeft zich niet ontledigd van zijn godheid, maar hij heeft wel de voorrechten die hij als God had, heeft hij afgelegd. Daarvan heeft hij zich ontledigd. Als God was hij alomtegenwoordig. Als mens was Jezus maar op één plaats tegenwoordig. Hij was niet meer alomtegenwoordig als mens. Hij kon maar op één plaats tegelijk zijn. En als baby was hij afhankelijk waar zijn ouders hem brachten. Daar was God in het vlees. En het anders wat Jezus ook heeft afgelegd, dat is zijn alwetendheid. Jezus als mens was niet alwetend. Hij moest leren, net zoals wij moeten leren. Ook daarin is hij aan ons mensen gelijk geworden. Men zei vroeger wel, Jezus is in alles, God is in alles aan ons mensen gelijk geworden, om ons ook in alles te kunnen helpen. En hij is volledig mens geworden. Waar God geen mens in is geworden, kan hij ons ook niet helpen. In alles is hij aan ons gelijk geworden, behalve in de zonde. En dat is ook een bemoediging voor ons, ook voor jou. Misschien heb je, de kerstvakantie is voorbij, hè? Misschien heb je komende weken wel tentamens of toetsen en moet je weer hard gaan leren. Jezus kan voor jou ook meevoelen als je moet leren. Hij heeft zelf ook moeten leren. Maar toch is ook daar weer meer over te zeggen. Want hij heeft wel een bijzonder opmerkelijk inzicht. We lezen dat allen die Jezus hoorden verbaasd waren vanwege zijn verstand en zijn antwoorden. Dus hij heeft een opmerkelijk inzicht. En dat betekent niet dat hij, zeg maar, alle feitjes alleen maar op een rijtje wist en dat hij gewoon alles zo goed geleerd had. Nee, het ziet daarin dat hij als 12-jarige al precies wist door te dringen tot de kern waar het om gaat. En dat viel mensen op. En later heeft Jezus zelf ook in de tempel gezeten als leraar, om dat onderwijs te kunnen delen met ons. Wat kunnen wij daarvan leren? Ik denk de vraag, zijn wij ook zoals Jezus? Verlangen wij ernaar om toe te nemen in kennis, in inzicht, in wijsheid, in genade? Als Jezus het nodig had om te leren, hoeveel te meer hebben wij het nodig om te leren? Zoeken wij, net zoals Jezus, ook mensen op? Zoeken wij leraars op aan wie wij vragen kunnen stellen, van wie wij kunnen leren? Zijn wij ook zo hongerig? Ik wil je vanmorgen aansporen om dat te doen. Om te leren, mensen op te zoeken aan wie je vragen kunt stellen. En niet zelf met je vragen te blijven lopen en ze niet te stellen. Er kunnen allerlei bezwaren zijn. Wij zijn allemaal mensen met allerlei gevoelens. En ook het vragen stellen kan soms heel moeilijk zijn. Het kan zo zijn dat je je eigenlijk schaamt om vragen te stellen. Dat je denkt, ja, maar dan weet ik zeker helemaal niks. En dat voel je wat minder. Het kan zijn dat je denkt van, ja, maar als ik deze vragen stel, dan vinden de mensen mij vast en zeker heel dom. Misschien stel ik wel hele domme vragen. En dan ben je daar onzeker over. Het kan ook zijn, en ik denk dat in onze tijd een grote belemmering is, dat je je minder waardig voelt op het moment dat je een vraag stelt aan een ander. Want als jij dan een vraag stelt aan iemand anders, dan voelt dat alsof die andere meer is dan jou. Want iemand anders die gaat jou dan iets onderwijzen en dan voel je alsof je gelijkwaardige relatie eigenlijk niet meer gelijkwaardig is. Maar ik wil je echt in aansporen om nederig te zijn en juist je vragen te stellen zoals Jezus dat deed. We zijn allemaal gelijk, moeten allemaal leren. Zelfs de meest knappe professor op de aarde, die heeft alles moeten leren ook. We leven allemaal van dezelfde genade van wat God ons toebedeelt. En we leren allemaal van elkaar. Stel juist vragen aan elkaar. Zoek mensen op waarvan je weet, daar kan ik van leren. En niet alleen maar om kennis op te doen, maar juist ook om uiteindelijk God daardoor te leren kennen. En toe te nemen in wijsheid, toe te nemen in genade, toe te nemen in kennis. Alleen als je nederig bent en die vragen durft te stellen en mensen om je heen verzamelt aan wie je die vragen kwijt kunt, alleen dan zul je toenemen in genade en in kennis en in wijsheid. Onderzoek het woord en zorg dat je daarin geworteld bent. En in het bijzonder wil ik ook jullie jongeren die hier zitten vanmorgen daarin aansporen. Jezus in de tempel is 12 jaar. En ik weet niet hoe oud jij bent. 12, 13, 14, misschien 18 of 17. Maar Jezus, hij was 12 jaar en hij wist wie hij was. Hij wist zeker dat hij een kind van God was. Dat hij de zoon van God was. En hij maakte op basis daarvan maakte hij keuzes in zijn leven. Weet jij ook al dat jij een kind van God bent? Of je nog 12 bent of 18, maar als je jongere bent, weet jij zeker, onwankelbaar. Niemand kan iets tegen je inbrengen, maar weet jij dat jij een kind van God bent? Ik weet zeker, onwankelbaar vast, dat ik een kind van God ben. Uit genade. Ik weet dat de machtige God, die voor al zijn vijanden een verterend vuur is, mijn machtige helper en vriend is. Ik weet dat wat er op de aarde ook zal gebeuren, dat ik veilig ben in zijn handen. En dat ik in eeuwigheid op aarde zal wonen, waarin alleen maar alles goed is. Voor nu in deze tijd is er niemand die iets mij kan aandoen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Weet jij dat ook van jezelf? Verlang je daarnaar? Of verlang je er meer naar dat de mensen om je heen, vrienden, vriendinnen, leeftijdsgenoten, jou geweldig vinden? Verlang je er meer naar om door mensen geprezen te worden dan om door God geprezen te worden? Ik wil je aansporen, zorg ervoor dat je zeker weet dat je een kind van God bent. En ga dan ook, net als Jezus, je prioriteiten duidelijk maken. Ga dan je keuzes maken. Waar geef je je geld aan uit? Waar spendeer je je tijd in? Volg Jezus ook daarin na. En ik zal je zeggen, het geeft je een enorme vreugde. Het geeft je een enorme vrede, blijdschap en rust. En ik vind het ook moeilijk om prioriteiten soms helder te stellen en juist te stellen. Maar dat is ook een leerproces waarin we ook met elkaar mogen aansporen en helpen. Maar laten we dat met elkaar leren van Jezus. En ik weet ook dat die jongeren zijn die inderdaad zeker weten een kind van God te zijn. En die hun leven geven om toe te nemen in kennis en wijsheid en genade. En prijs God voor deze jongeren. En tegen jullie zou ik willen zeggen, ga vooral door. En stel ook je prioriteiten helder vast in je leven. Verslap niet. Zorg dat je altijd als eerste kiest om in de dingen van je Vader te zijn. En dan pas de andere keuzes te maken in je leven. Het derde waarin Jezus prioriteiten in tot uiting komen, dat is in het spanningsveld wat er kan bestaan tussen de ene kant je aardse ouders en aan de andere kant je hemelse Vader. Dus toewijding aan God aan de ene kant en toewijding aan de familie aan de andere kant. Het kan zijn, ook voor ons kan het zijn, dat we soms moeten kiezen tussen ga ik me toewijden aan God of kies ik toch voor mijn ouders. Er kan een spanningsveld in zijn. En dan is het altijd belangrijk om als eerste te kiezen voor de toewijding aan God. Jezus, als hij ouder is geworden, begin 30, en hij in een huis aan het, preken is, massas mensen om hem heen staan in het huis, dan komen zijn moeder en zijn broers komen ook naar dat huis toe en die willen Jezus zien. En dan komen de mensen, die gaan naar Jezus toe en zeggen, ja, buiten staan uw moeder en uw broers staan op u te wachten, die willen u graag zien. En Jezus zegt dan, en hij wijst naar de mensen om zich heen, zij die de wil van God doen, dat zijn mijn moeder en dat zijn mijn broers. Waarmee Jezus ons wil leren. Toewijding aan God is belangrijker dan toewijding aan aardse ouders. En later, Lucas 14, zegt Jezus tegen de menigten, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja, zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, Jezus wil daar natuurlijk absoluut niet mee zeggen dat we onze familieleden moeten haten. Integendeel. Voor God is het ontzettend belangrijk dat we als eerste voor onze eigen familieleden zorgen. Maar vergeleken met de liefde die Jezus verlangt, ik zal God met mijn hele hart lief hebben we gezongen. Vergeleken met de liefde voor God is de liefde voor aardse familieleden. En als het goed is, gelijk aan haten. Zo alles overtreffend is de liefde die God van ons verlangt. Jezus boven alles. En dan onze naaste als onszelf en ook onze aardse familieleden. Maar het kan ook andersom zijn. Namelijk dat je als ouders richting je kinderen dit spanningsveld hebt. Ouders, zou je het aankunnen als jouw kind op zeg maar 12, 13, 14, 15-jarige leeftijd dezelfde toewijding aan zijn of haar hemelse vader heeft, net zoals Jezus dat had? Zou je dat aankunnen? Wat zou je ervan vinden als je kind op die leeftijd al zich actief aan het voorbereiden is op de zending? Heb je jouw kind over voor de dingen van God? Ik hoef er nu geen antwoord op te geven, maar ik geef het als vraag mee. Waarin liggen dan jouw prioriteiten? God of toch je aardse kinderen die je eigenlijk bij je wilt houden? Of andersom nog weer. Het kan ook zijn dat jij als ouders, net als Jozef en Maria, hun kind kwijt zijn. Dat jij eigenlijk ook je kind al kwijt bent. Maar dan niet aan de dingen van God. Dat je je kind kwijt bent juist aan de wereld. Dat je diezelfde angst en pijn in je hart ervaart die Jozef en Maria ervoeren. Misschien gaat het door jouw hart, door jouw ziel wel een zwaard, zoals Simeon dat al eerder zei over Maria. Jozef en Maria gingen hun kind zoeken. En waar vonden zij hun kind? In de tempel. En de tempel, dan nogmaals, dat is het huis van gebed. Als jij je kind kwijt bent aan de wereld, dan wil ik je ook aanmoedigen, vooral om dat huis van gebed te zoeken. Om in gebed te zijn en te blijven zoeken totdat je daar op die plaats je kind gevonden hebt. En dat brengt ons bij het allerlaatste punt. Dus we hebben drie lessen gehad. Als eerste, Jezus groeit op in een godvrezend gezin. Jezus kent zijn identiteit. En hij stelt de juiste prioriteiten. En als laatste, je kunt Jezus kwijt zijn. Jozef en Maria waren Jezus kwijt. En ze waren al een hele dag onderweg terug vanuit Jeruzalem naar Nazareth. Zonder dat ze in de gaten hadden dat Jezus niet meer bij hen was. Zo kan het ook met jou zijn. Dat je onderweg bent, maar dat je Jezus als het ware bent kwijtgeraakt. Misschien zelfs een hele tijd zonder dat je het beseft. Jozef en Maria wisten ook niet dat Jezus niet meer bij hen was. Dat kan bij ons ook het geval zijn. We zijn Jezus kwijt zonder dat we het beseffen. Er kan ook een moment komen dat je tot dat besef komt. Van hé, Jezus is niet meer bij mij. Of misschien beter gezegd, ik ben niet meer bij hem. En als je dat beseft, dan kan het ook zijn dat je over angstig en bezorgd wordt. En dat je hem gaat zoeken. Maar dan wil ik de vraag stellen, hoe komt het dan dat je niet meer bij Jezus bent? Ik wil gewoon een paar punten noemen. Misschien ga je net zoals Jozef en Maria naar de gewoonte, als gewoonte naar het feest in Jeruzalem. Misschien heb je ook de gewoonte om elke zondag aan zondag naar de samenkomst hier te komen. Maar in je hart ben je niet meer in de dingen van je vader. Misschien is het zo, we hebben net kerst achter de rug en oud en nieuw. Gezelligheid met familie, met vrienden, met bekenden, feestvieren. En dan gaan we weer door. Jozef en Maria waren ook naar het gezellige feest in Jeruzalem geweest. Ze gingen daarna weer terug naar Nazareth. En in die drukte, in die gezelligheid, zijn ze misschien Jezus gewoon vergeten. Misschien is het ook zo dat bij jou, door die druk van de gezelligheid en van het leven wat we leven, het goede leven ook, dat je in die druk uiteindelijk Jezus bent kwijtgeraakt en ergens bent hebt achtergelaten zonder dat je het beseft. Misschien is het zo dat je bezig bent met allerlei speculatieve complottheorieën. Dat is de afgelopen jaren bij veel mensen toch omhoog gekomen. Dus dan ga je niet meer gezond kritisch kijken naar allerlei zorgelijke maatschappelijke ontwikkelingen, wat heel goed is. Maar dan word je op een hele ongezonde manier weggezogen naar een schijnwerkelijkheid. En raak je uiteindelijk ook Jezus daarin kwijt. Nog een punt. Dat Jozef en Maria vanuit Jeruzalem terugkeren naar Nazareth kan een beeld zijn van dat je tot geloof bent gekomen, Jeruzalem, en uiteindelijk weer terugkeert naar je oude leven waar je vandaan komt. Je oude vleeselijke leven van voordat je tot geloof bent gekomen. En op die weg daarvan raak je Jezus kwijt. Je doet nog wel de dingen, je gaat nog wel naar de samenkomsten en zo. Maar als het ware, laat je Jezus achter en ga je eigen leven weer leven. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En tot slot, een vraag die we ook ons collectief als gemeente geregeld, denk ik, moeten vragen. Jozef en Maria, zij dachten dat Jezus in hun reisgezelschap was. Maar hij was er niet. Is Jezus nog in onze collectieve reisgezelschap als gemeente? Is hij nog in ons midden? Natuurlijk, we zingen prachtige liederen, we doen de samenkomsten, maar is werkelijk Jezus in ons midden? Overweeg in je hart of jij nog wel bent in de dingen van de Vader. Onderzoek jezelf eerlijk en wees daarin ook eerlijk naar jezelf toe. Als de conclusie voor jou is, nee, ik merk dat ik ben afgedwaald, dan is er ook weer een weg terug. Dan is hij weer te vinden. Jezus is altijd te vinden in de tempel. Jezus is altijd te vinden in het woord en in het huis van gebed. Dus zoek hem op die plaats en je zult hem weer vinden. Dit is vanmiddag een uitnodiging, een roep vanuit God richting jou om je prioriteiten helder te maken. Ook juist als een nieuw jaar begonnen is, hè? Wilco die refereerde net al aan het nieuwe jaar, goede voornemens. Maar laat het voor ons een goed voornemen in het nieuwe jaar zijn om onze prioriteiten helder te maken. En daaruit te leven, precies zoals Jezus dat deed. Jozef en Maria, zij begrepen de woorden niet die Jezus tot hen sprak. Maar begrijp jij vanmorgen de woorden die tot jou gekomen zijn? Zalig ben je als je ze dan tot je neemt en niet alleen met je oren hoort, maar ook daadwerkelijk toepast in je leven. Amen. Laten we met elkaar bidden. O God, die door uw woord en uw geest ons onderwijst en ook doet toenemen in wijsheid, kennis en genade. Schenk dat wij, die uw woord lief hebben, ons ook dit nieuwe jaar mogen voeden met uw woord. En dat we mogen drinken van het levende water en ook zo in alles zullen toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Jezus Christus onze Heer. Geef dat onze gezinnen, de gezinnen in de gemeente, werkelijk godvrezende gezinnen zullen zijn waarin u woont. En opent u onze ogen om te zien wie wij zijn en om te zien wie u bent. Zodat we onze identiteit onwankelbaar vast zullen weten zoals uw Zoon Jezus dat wist. Werkt u in ons, dat we ook in het nieuwe jaar onze prioriteiten helder zullen krijgen en helder zullen stellen. En Heer Jezus Christus, u bent de grote opperherder. Als er in ons midden schapen zijn die zijn verdwaald, breng u ze dan weer terug tot de kudde. Als er afgedwaalde kinderen zijn, o goede God, breng ze terug bij u in het Vaderhuis. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en eer aan de Heilige Geest, van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen.